Goedemorgen samen. Ik wil graag een gedeelte met u lezen uit het boek Openbaring, en wel hoofdstuk 5. Openbaring hoofdstuk 5. Ik lees u dat voor uit de herziene Statenvertaling. We lezen daar het volgende. En ik zag de rechterhand van hem die op de troon zat, een boekrol van binnen en van buiten beschreven, verzegeld met 7 zegels. En ik zag een sterke engel die met luide stem uitriep: wie is het waard de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken? Maar er was niemand in de hemel en ook niet op de aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen of hem inzien. En ik huilde heel erg, omdat er niemand werd gevonden die het waard was die boekrol te openen, te lezen of in te zien. En een van de ouderlingen zei tegen mij: huil niet, zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn 7 zegels te verbreken. En ik zag en zie te midden van de troon en van de vier dieren en te midden van de ouderlingen stond de lam als geslacht met 7 horens en 7 ogen. Dat zijn de 7 geesten van God die uitgezonden zijn over heel de aarde. En het kwam en heeft de boekrol genomen uit de rechterhand van hem die op de troon zat. En toen het de boekrol genomen had, wierpen de 4 dieren en de 24 ouderlingen zich voor het lam neer. Ze hadden elk een citer en gouden schalen vol reukwerk. Dit zijn de gebeden van de heiligen. En ze zongen een nieuw lied en zeiden: u bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want u bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie. En je hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters, en we zullen als koningen regeren over de aarde. En ik zag en hoorde een geluid van vele engelen rondom de troon, van de dieren en van de ouderlingen, en hun aantal bedroeg 10.000, 10.000 tallen en 1.000, 1.000 tallen. En ze zeiden met luide stem: het lam dat geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen en de rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging. En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is, en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: aan hem die op de troon zit en aan het lam, zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de 4 dieren zeiden amen. En de 24 ouderlingen wierpen zich neer en aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid. De vorige keer dat ik hier was, toen heb ik met u een aantal gedachten gedeeld uit Openbaring 4. We hebben toen mogen zien dat Johannes ook werd opgenomen in de geest in de hemel en hij daar wonderbaarlijke dingen heeft aanschouwd. Als je het boek Openbaring leest en je probeert je een beetje te verplaatsen in de persoon Johannes, dan is het wel heel bijzonder wat deze broeder te verwerken heeft gekregen met alles wat hij zag, want de volledige toekomst, die werd hem geopenbaard. En de meest afschuwelijke dingen gingen aan zijn ogen voorbij. In de grondtekst staat er ook: en ik zag, en ik zag, en ik zag. Je kunt wel zeggen, hij stond als het ware bovenop het hele gebeuren wat zich daar afspeelde. Nu, we weten dat God niet alleen het verleden heeft bekendgemaakt, ja, dat heeft hij vastgelegd in de Bijbel, en het heden, maar ook de toekomst. En aan het begin wist onze God en Vader al wat er aan het einde zou gebeuren, want hij overziet de tijden van onze onwetendheid. Het is natuurlijk een tragische heel dat het boek Openbaring het minst gelezen boek is van de Bijbel. Men vindt het een moeilijk boek en men denkt, ja, wat moeten we ervan maken? En toch is het heel actueel. Ik heb het wel meer gezegd, de krant vertelt ons wat er gisteren gebeurd is. De Bijbel zegt ons wat er morgen gebeurt en wat de toekomst is. Nu, we hebben mogen zien dat in die 24 oudsten de totale gemeente gezien wordt. En dat heeft ook weer te maken met wat er in het boek Kronieken staat, met de 24 oudsten worden daar ook genoemd. Dat is het getal en dat staat hier voor de voltallige gemeente die opgenomen is in heerlijkheid. En dat geloven wij dat dat moment aanstaande is dat de gemeente hier wordt weggerukt. Ik denk dat dat heel dichtbij is, broeder, zuster. En alles wat er om ons heen gebeurt, en dat is heel veel, en de snelheid waarmee dingen ook plaatsvinden, die zijn bijna niet meer te volgen. En de problemen in de wereld nemen zienderhand toe, en dat geeft ook aan dat God op een gegeven moment in gaat grijpen, zoals hij in het verleden ook wel in heeft gegrepen. Nu, Johannes die begint ook te zeggen, en ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat, en dan spreken we over God de Vader, die zit op dit moment op de troon, en de Heer Jezus heeft de plaats ingenomen, en die zit aan de rechterhand van de Vader. U kunt onder andere verschillende teksten daarvan ook lezen in de Hebreeënbrief, dat de Heer Jezus zijn plaats heeft ingenomen aan de rechterhand van de Vader. En dat is zo bemoedigend om te zeggen dat hij daarvoor ons bidt en pleit. Er is geen moment van de dag dat hij onze gebeden, maar ook voor ons bidt en pleit bij de Vader. Ik vind het eigenlijk zo bijzonder, toen hij op aarde wandelde die 3 jaar, dat hij op een gegeven moment ook tegen de apostel Petrus zegt van, Simon, Simon, de Satan heeft u lieden begeerd te siften als de tarwe, maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. En ik denk dat gebed is zo belangrijk, broeder, zuster, want wij weten dat een contact legt tussen ons en de Vader. Je kunt niet zonder het gebed. Het is, nogmaals het contact onderhouden. Je spreekt met de hemelse Vader en die gebeden die worden door de Heer Jezus, want door hem komen we tot de Vader en die worden door hem bij de Vader gebracht. Maar hij bidt ook voor u en mij en zoals Romeinen 8 het ook zegt, de Geest bidt ook voor u en mij met onuitsprekelijke zuchtingen, want soms is het onmogelijk te bidden. Misschien hebt u die momenten ook wel, dat je zegt, het is even zo moeilijk en dan stokt als het ware het gebed. En dan bidt de Geest voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Nu, we zien dat beeld dat er een boekrol is. En die boekrol die is aan beide kanten is die beschreven. En meestal was het zo dat een boekrol aan één kant beschreven was. Maar hier aan beide kanten. Dus met andere woorden, hier wordt heel veel bekend gemaakt. En die is verzegeld met 7 zegels. Nou, we weten dat het getal 7 is het volgetal. We komen dat heel vaak tegen in de Bijbel, maar ook heel veel in het boek Openbaring. En dan komt er een sterke engel, heel bijzonder. Ik hoop dat u dat ook een beetje bekend is. Maar de engelen, zegt ons de Hebreeënbrief, zijn gedienstige geesten ten behoeve van hen die het heil beërven. We hebben allemaal die bewarende hand van de Heer kunnen we ervaren. En ik zal u daar toch even iets moois van vertellen. Want ja, er zijn mensen die denken van is dat dan zo? En zijn die engelen daar en bewaren die ons? En, nou, Ik heb jarenlang gevaren met de Siloam en daar was een oudere zuster die hielp daarmee in de keuken. Was een hele lieve zuster, maar ze was wat slecht ter been. En ze moest elke keer vanuit Kampen moest ze naar huis toe met de trein met zware koffers. En ik hoorde het haar nog vertellen, want ik vond het een ontroerend getuigenis. En ze deelde dat met ons. Ze zei, ik stond op het perron in Utrecht en ik moest naar een ander perron en ik kon eigenlijk die koffers niet goed sjouwen. En dan is er een gebed. En er komt ineens een dame in een mooi blauw kostuum, van wel een mooi mantelpakje, zo moet ik het zeggen, want het kostuum is voor de man natuurlijk, alhoewel dat is ook al een beetje onduidelijk aan het worden hier, in onze samenleving. Maar goed, zij vertelde dat en die dame die zei, mevrouw, zal ik u even helpen, waar moet u naartoe? En ze pakte de koffers op en ze liep met haar op en ze bracht haar naar het perron waar ze moest zijn. En ze zette de koffer neer en wegwassen. Ik heb ze niet meer gezien. Ja, dat heeft ze zo ervaren. En dan kun je natuurlijk zeggen, ja, was ze even de weg kwijt? Nee, ik denk, er is heel duidelijk een verband te leggen, dus dat wat de Bijbel ook zegt, engelen zijn gedienstige geesten ten behoeve van hen die het heil beërven. Nu, dat zien we niet altijd, maar ik bedoel maar, wij bidden toch ook heel vaak, wilt u een engelenwacht? Ja? Nou, en als we dat bidden, moeten we dat ook geloven, anders hoeven we niet te bidden. Toch? Ja, bidden is ook vertrouwen. Ik zeg het regelmatig, als je bidt, moet je vertrouwen. En als je niet vertrouwt, dan hoef je ook niet te bidden. Vertrouwen is een sleutelwoord voor het gebed, om zo maar te zeggen. Nou, die sterke engel, dan wil ik toch die met luide stem uitdrukken. Wie is het waard de boekrol te openen en zijn zegel vast te verbreken? En dan moet Johannes tot de conclusie komen, er was op dat moment helemaal niemand. Niemand in de hemel en ook niet op de aarde of onder de aarde. Nou, dan gaat u met mij even naar het boek Deuteronomium. Want er kunnen vragen ontstaan dat we zeggen, wat is nou onder de aarde? Wat moeten we daar mee begrijpen? Nou, de Bijbel geeft daar wel antwoord op. En ik lees je uit Deuteronomium 4, vers 18. Deuteronomium 4, vers 18, daar staat, de vorm van iets wat op de aardbodem kruipt, of de vorm van enige vis die in het water onder de aarde leeft. Dus hier hebt u het antwoord en staat ook in hoofdstuk 5, vers 18, staat er ook. Nee, dat is niet helemaal goed. Nee, ik wil het houden bij. Even kijken hoor. Want ja, dat is niet vers 18, maar vers 8. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. Dus daarmee is die vraag wel beantwoord, mocht die er leven. Dus onder de aarde, er was niemand. Johannes die raakt daar erg ontroerd van. Er staat, we hebben ook gelezen, ik huilde erg omdat er niemand werd gevonden die het waard was de boekrol te openen, te lezen of in te zien. En dan komt er een van de ouderlingen. Ik heb al gezegd, de ouderlingen, dat is de totale gemeente. En ik mag u zeggen vanmorgen, broeder, zuster, als wij straks verhuizen, dat is toch onze eindbestemming, en ik hoop dat u mee verhuist, en anders kunt u nog plaats bespreken, want het is de tijd nog. Maar als we straks verhuizen, gaan we naar de hemel, hè, naar het Vaderhuis. En dat betekent dat onze onvolmaaktheden totaal achter ons gelaten worden. Dus we zijn volmaakt in ons doen, in ons denken. En wat heel bemoedigend is, aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden. Dus zit er niet overheen dat u nog gedachten hebt naar het verleden, want daar word je niet vrolijk van. Nu, als je dan bij hem bent, dat betekent dat het volmaakte denken er is. En dat we inzicht hebben in het totale heilsplan van God met alles wat daarmee te maken heeft. Dus de oudsten dan, en dat praat ik over de toekomst, als we opgenomen zullen worden en voor de troon zijn, dan hebben we inzicht van wat er op aarde gaat gebeuren. Er wordt wel eens gezegd van, ja, de mensen die nu in het paradijs zijn, ik hoop dat u er een klein beetje mee bekend bent, degene die nu sterven, gaan naar het paradijs. Dat is een tijdelijke verblijfplaats. Dat is trouwens een prachtige plek. Paulus die zegt er ook van in 1 Korinthe 2 vers 9, wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord en wat in het hart van mensen niet is opgeklommen, dat heeft God bereid voor degene die hem lief hebben. Dus het is onuitsprekelijk. Paulus heeft ook een kijkje mogen nemen daarin. Hè? 2 Korinthe 12 is opgenomen geweest, dat in de derde hemel. En hij heeft daar dingen gezien. En hij kon geen woorden vinden om dat weer te geven. Zo bijzonder. Nu, die gaan nu naar het paradijs. Maar als de gemeente straks opgenomen wordt, dan worden we verenigd. 1 Thessalonicenzen 4 vers 13 tot en met 18. En 1 Korinthe 15 vers 51 en 52. Dan gaan we naar het vaderhuis. Maar weet u, het is heel belangrijk, hebben de mensen nu, die leven in het paradijs, weten die wat er op aarde gebeurt? Dat is even een vraagteken. En als ze dan maar weten, zijn ze dan gelukkig? Ja, ik zie mensen schudden. Maar ik heb een vraag. Denkt u dat God gelukkig is? En hij ziet alles. Kijk, wij zijn geneigd om het aardse hemels te maken en het hemelse aards. Maar we moeten vanuit de hemel denken. Ik zal u een voorbeeld noemen. Dat is heel belangrijk. Matteüs 17. Petrus, Jacobus en Johannes, die worden meegenomen door de Heer Jezus de berg van de verheerlijking op. Dat weten we, dat is een heel bijzonder moment gebed. Hij wordt voor hun ogen wordt je verheerlijkt, maar daar gaat het nu even niet om. Maar dan komt, dan op een gegeven moment verschijnen daar Mozes en Elia. Ja? U kent die geschiedenis, hè? Nou, Matteüs die schrijft daar niet over, Lucas zegt dat wel. Weet u waar ze met de Heer Jezus over spraken? Over zijn in- en uitgang in Jeruzalem. Oh, nog gaat er even een lichtje branden. Dus Mozes en Elia wisten dat hij de kruisdood moest ondergaan. Die waren daarbij betrokken. En wat zo mooi is, dat heb je dan ook. Petrus deelde even in de volmaaktheid van het denken dat hij ze meteen herkende. Ze werden niet voorgesteld, maar zo Mozes en Elia. Mooi, hè? Nou, en dan zeg je, ja, maar kunnen je daar gelukkig zijn? Broeder, zuster, wij moeten van boven naar beneden denken. Als die betrokkenheid er niet zou zijn, want we hebben, ik denk dat we dat wel mogen zeggen, we hebben in Hebreeën 11 de geloofshelden. Dat is een prachtig hoofdstuk. En Hebreeën 12 zegt ons, over de geloofsgetuigen die rondom ons zijn. Ja, wie zouden dat dan zijn? U raadt het al, dat zijn de hemelse heiligen. Dat zijn de getuigen die rondom ons zijn. Dus, er is kennis van datgene wat er op aarde gebeurt. En ik ga weer terug naar de tekst. Dus de oudsten, die zijn betrokken, hebben inzicht in alles. En die zei tegen mij, huil niet, zie de leeuw. En dan praten we over de Heer Jezus, die uit de stam van Juda is. En Juda betekent, hij zal geprezen zijn. De wortel van David, dat is zo, hij is de wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en aan zijn zeven zegels te verbreken. Nou, we weten dat de Zoon van God overwonnen heeft. Heeft de macht der duisternis, zegt de Colossensebrief, openlijk tentoongesteld aan het kruis van Golgotha en over hen getriomfeerd. Hij is de overwinnaar, nooit vergeten. Heeft altijd het laatste woord. Wij zijn niet verliezers, wij zijn winnaars. In hem, zegt de Bijbel, zijn we meer dan overwinnaars. Nou, dat moeten we altijd voor ogen houden. Nou, dan gaat het verder en ik zag, en dat krijg je weer, en ik zag. Hij ziet het is zo reëel. van wat Johannes ziet. En te midden van de troon en van de vier dieren, je mag ook zeggen de vier levende wezens, en te midden van de ouderen stond een lam als geslacht, met 7 horens en 7 ogen. Nou, we weten dat we hier spreken over de Zoon van God. Dat is hier, het wordt hier gesproken over de Heer Jezus. Het lam dat geslacht is. En in de hemel wordt hij ook gezien als het lam dat geslacht is, broeder, zuster. Daar gaat eigenlijk het hele woord over. Het lam, het geslachte lam. Het draait altijd om de persoon van de Heer Jezus. En hij ziet die 7 horens, en horens zijn een beeld van kracht. We weten ook, de horens die maken ook deel uit van het altaar. Niet alleen het altaar wat voor in de tabernakel stond, en ook het reukofferaltaar had horens, maar ook 7 ogen. En dan heb je weer dat volgetal. Het is volmaakt. En dat wordt gerefereerd aan de 7 geesten. De 7 horens, het beeld van kracht. Nou, we hebben de kracht, hè. We hebben de kracht van God, daar zijn we op aangesloten. Maar de Heer Jezus had ook de kracht en de macht. En dan de 7 ogen, dat betekent dat hij alles doorgrondt. Er is voor hem niks verborgen. Daar word je wat ongemakkelijk van soms. Ja, dat kan, hè. Wij hebben wel als mens dan dat we zeggen van, nou ja, je kunt iets verbergen. Je kunt iets wegstoppen in je leven. Maar als je dan Psalm 139, want David was daar ook goed in. Hè? David die stopt ook weg, omdat hij de zonde had bedreven met Batsheba. Toen dacht hij, nou, ik stop alles maar even weg. Ja, voor hemzelf had hij het goed geregeld, maar bij God niet. Want die spreekt hem daarop aan. En ik bedoel maar, toen hij Psalm 139 schreef, dan zegt hij dat ook. Van, gij kent mijn zitten en mijn opstaan. Gij kent van verre mijn gedachten. Zelfs als er nog geen woord op mijn tong is, het is bij u bekend. Wat bijzonder, hè. Dat er iemand is die alles van je weet. Ik vind dat zo bijzonder, weet u dat? Maar dat wil ik aan verbinden, hij verwijt niet. Dat doet hij niet. Hij aanvaardt ons zoals we zijn. En ik denk dat het een geweldige bemoediging is, maar ook een bevrijding. Als je iemand hebt die je volledig begrijpt. Ik weet niet of u een vriend of een vriendin hebt nu, of gehad hebt, of wat dan ook maar. Maar ik heb een vriend gehad, hij leeft helaas niet meer. Is bevorderd tot heerlijkheid. En we konden elkaar woordeloos verstaan. En weet je wat ook zo bijzonder was? We konden elkaar zijn geheimen bewaren. Nou, dat is moeilijk, hoor. Laten we maar heel eerlijk zijn. Hoe vaak gaat het niet dat mensen tegen elkaar zeggen, ik zal het in vertrouwen vertellen. En voordat je het weet is het de hele straat door. Ja? Dus een geheim moet je nooit delen. Want dan is geen geheim meer. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Maar weet u, van het kan tegen je keren. Ja? Van mensen die kunnen soms, ik ervaar dat zelf ook. Ik zie dat niet als een klacht, maar ik zit in een glazen huis. En iedereen die kijkt naar je. En je wordt bij iedere beweging gevolgd. En stel je voor dat je ze een beetje buiten de lijnen kleurt. Nou, dan heeft ieder daar meer een mening over. Hè? Zo gaat dat. Maar bij de Heer is dat niet zo. Gelukkig. Hij aanvaardt ons. Hij houdt ons vast. En van David, het moet voor David ook heel bijzonders zijn geweest. Dat hij zei, u kent alles van mij, Heer. U weet het. En daar eindigt dan ook de psalmen. Is er bij mij een verkeerde weg, leid mij op de eeuwige weg, Heer. Ja, we gaan weer verder met ons gedeelte, het lam als geslacht. Met 7 ogen en 7 horens, dat zijn de 7 geesten van God die uitgezonden zijn over de hele wereld. En het kwam, en dan zien we dat gebeuren, en heeft de boekrol genomen uit de rechterhand van hem, hier wordt de Vader mee bedoeld, die op de troon zat. Want we moeten ons realiseren dat het nog niet de tijd is dat de Heer Jezus hier op de troon zit. En toen het de boekrol genomen had, wierpen de vier dieren en de 24 ouderlingen zich voor het lam neer. Dat is zo bijzonder, hè? De aanbidding. Je hebt in de charismatische wereld vallen de mensen achterover. Ja, dan moet ze opgevangen worden. Nee, de eerbiedige houding is voorover. Je leest in geen enkel gedeelte van de Bijbel dat mensen achterover vielen. Het zou, wat zei je? Is dat zo? Goed, we gaan nu niet discussiëren. Maar het is in ieder geval zo, de aanbiddende houding is voorover, geknield. Dat is de aanbiddende houding. Nu, wat ik daarvan wil zeggen, dat het heel bijzonder is, want die boekrol en die zeven zegels, nog even terug, ze hadden elk een citer. Dat is ook zo belangrijk, hè? Je krijgt een muziekinstrument in de hemel. Oh, dan zegt u, ik kan niet spelen. Ja, u bent volmaakt, u kunt wel spelen. Hoeft dat ook niet te leren. Maar mooi, hè? Het is een Bijbels instrument, een citer. We hebben dan wel eens het idee, ja, maar zal dat zijn in de hemel? Ach, lieve mensen, we zullen daar dingen tegenkomen waar we echt verbaasd van zullen staan. Echt. Dat is heel bijzonder. Je krijgt een citer. En je zingt ook een nieuw lied. He, want ze zongen een nieuw lied en zeiden, u bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want u bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met uw bloed uit elke stam, taal, volk en natie. Nou, hier heb je een totaal overzicht van de gemeente, vertegenwoordigd in die 24 oudsten. Want we zijn gekocht en betaald door het bloed van het lam. Gelooft u dat? Ja. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. Zonder bloedstorting, zegt de Bijbel, is er geen vergeving. Dat is het grote probleem van deze tijd, dat je dat niet meer mag benoemen. Want het is te confronterend, broeder, zuster. Maar het lam is geslacht. En het lam heeft zijn bloed laten, het bloed van het lam is gestort op die heuvel Golgotha. En de zichtbare wonden, ja, en de littekens die hij daarvan opgelopen heeft, die zijn er nog. Die worden nog gezien. Hij stond op met een verheerlijkt lichaam, maar de littekens van de wonden waren zichtbaar. U weet dat. Hè? Dat het tegen Thomas zei van voel maar in mijn zijde. En zie mijn handen die doorboord zijn. En zie mijn voeten. De littekens zijn er nog. En ik denk dat wil ik toch met u delen. Want ik kom dat zo tegen de gebrokenheid in deze wereld. Met heel veel mensen. En dat kan je zelf ook overkomen. En dan wordt er wel eens gezegd, ja, maar je moet maar alles achter je laten. Hè? Van dat is een beetje de aanpak van je moet nog eens een keer naar het verleden toe. En dan moet je alles verwerken. Er moet alles weer tevoorschijn gehaald worden. En dan moet je alles verwerken en dat zou dan zogenaamd goed zijn. Nou, ik heb er mijn sterke twijfels over, broeder, zuster. Weet u, ik denk dat het heel belangrijk is dat we elkaar voorhouden dat toen we tot geloof zijn gekomen, dat er een streep is gezet door het verleden. Het oude is voorbij gegaan, zegt de Bijbel. Alles is nieuw geworden. Je bent in Christus een nieuwe schepping. Wil dat dan zeggen dat je alles kwijt bent in het verleden? Nee. Maar ik wil daar het volgende voorbeeld van geven wat heel belangrijk is. De Heer Jezus werd gekruisigd. Hij doornageld. Zijn handen, zijn voeten, zijn zij is doorstoken. En hij stond op. En wat was er zichtbaar? De littekens. En de diepe wonden die soms geslagen worden in je leven. En ik kan ervan meepraten. Die geslagen worden in je leven, worden littekens. En die littekens die blijven. Als je er naar kijkt, dan is het belangrijk dat je zegt, ik heb het meegemaakt, maar het is wel hersteld. Maar het is nog zichtbaar. Je hebt niet een knop op je hersenen. Dat je even kunt deleten. Dat is onmogelijk. Hè? Ja, jammer. Broeders. Ja, je zou het moeten kunnen soms. Hè? Dat je even je gedachten kunt deleten. Maar het is niet zo. Je houdt, het kan je soms overmannen. Hè, dat er dingen zijn waarvan je zegt, goh, wat een moeite en wat een zorg. En wat een verdriet. Maar ik bedoel maar, wij mogen dat onder, dat mogen we gerust onder ogen zien, broeder, zuster. Nu, we gaan weer verder. Ze zongen een nieuw lied. En u bent het waard om de boekrol te nemen, zijn zegels te openen, want u bent geslacht, dat hebben we gelezen. U bent, hebt ons voor God gekocht met uw bloed uit elke stam, taal, volk en natie. En u hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters. Heel belangrijk, hè? Ik hoop dat u uw status bewust bent. We zijn koningen en we zijn tot priesters gemaakt. We zullen met hem regeren. Moet je soms even stil van worden, hè? Maar koning betekent dat we, hè, dat is ook heel duidelijk gezegd, we zullen met hem regeren. Ja? En we zullen ook het priesterschap uitvoeren. En priester, heel eenvoudig gezegd, betekent in wezen een dichter bijbrengen bij God. Dus we zullen middelaar zijn, als het ware. Hè? De priesterlijke ambt die tussen God en de mensen in stond in het Oude Testament, in de tabernakeldienst, om het zomaar even te benoemen. Maar die status, die hebben we nu al gekregen. En dat wordt natuurlijk straks gerealiseerd, dat we koningen en priesters zijn. Dus we worden gekroond. En in wezen, en ik hoop dat u dat een beetje kent, maar dat is weer een aparte studie om zo maar te zeggen, maar wij krijgen allemaal, als we getrouw zijn, een kroon. Er zijn 5 kronen in de Bijbel. Ik ga ze nu allemaal niet benoemen, maar er zijn 5 kronen. En eentje daarvan is, en dat kent u waarschijnlijk ook van de apostel Paulus, die dat schrijft aan zijn geestelijke zoon Timotheus, he, van dat hij daar schrijft, ik heb mijn loopbaan beëindigd. Dat had de Heer hem geopenbaard. En ik heb het geloof behouden. Dat is ook zo mooi, hè? Dat je het geloof mag behouden. En dat is niet een geloof, het is het geloof. Hè? Het is maar één geloof. De andere godsdienst is helemaal niks. Prutswerk. We hebben ook allemaal dode profeten. Wij hebben een levende profeet. Ja, zo is het. Hè? Dan zeggen we, ja, elke godsdienst heeft iets goeds. Ja, maar er is maar één godsdienst die volmaakt is. En dat is de godsdienst van de Bijbel. Maar we krijgen, ik wil het nog even aanmaken, ik heb het geloof behouden, voorts is voor mij weggelegd, de kroon van de rechtvaardigheid, die de Heer zal bewaren voor mij tot die dag, maar ook voor hen die zijn verschijning hebben lief gehad. Gelooft u in de opname? Oké, krijgt u een kroon. En als u niet in de opname gelooft, jammer dan, gebeurt toch. Ja. Kijk, wij denken dat wij God kunnen, in onze overmoed, dat wij God kunnen beïnvloeden op een of andere manier. Dat kan niet. Dat is onmogelijk. God is autonoom. En hij doet wat hij wil. En hij is daarin volmaakt, broeders, zuster. U hebt het voor God gemaakt, dat koningen en priesters, we zullen als koningen regeren over de aarde. En ik zag, en ik hoorde geluid van vele engelen, en dat moet zeer, zeer indrukwekkend zijn geweest, dat je dus zegt van dat er zoveel tienduizenden, maar tienduizenden en duizendtallen, dus ontelbare menigte. En dan ben ik een beetje nieuwsgierig, ik hoop dat u dat ook bent, maar dan zou je zo graag willen zien van, hoe is het nou mogelijk dat al die mensen, al die engelen, die totale gemeente, die voor ons ontelbaar is, toch die troon kunnen zien. Wonderlijk, hè? En toch is het zo. Want we zijn rondom de troon. En ik denk dat we nu te beperkt zijn in ons denken om dat te kunnen bevatten. Ja, zoveel mensen die gered zijn, gekocht en betaald door het bloed van het lam. En zij zeiden met luide stem, en ik denk dat we dat ook mogen zeggen, met luide stem, het lam dat geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen, en de rijkdom, de wijsheid, de sterkte, de eer en de heerlijkheid en de dankzegging. Ik denk dat dat juist ook heel belangrijk is voor ons. We zullen natuurlijk in de hemel danken. Maar weet u, dat is wel een verschil. Want de engelen hebben geen verlosser nodig. Die hebben altijd in de hemel gewoond. Dus het danken wat voor het geslachte lam is alleen voorbehouden aan de gemeente, aan de gelovigen. Wij, u en ik, zijn gekocht en betaald door het bloed van het lam. Maar de engelen hadden die redding niet nodig. Dus daar ligt ook het verschil. Je ziet dan ook, de engelen brengen wel lof en eer, maar ze danken niet voor het geslachte lam. Dat is de gemeente voorbehouden. Heel belangrijk. De heerlijkheid en de dankzegging. En ik weet niet hoe uw gebedsleven eruit ziet, want meestal is het zo dat wij meer tijd inruimen om te bidden dan om te danken. Ik weet niet hoe dat bij u is. Het blijft even stil. Je hoeft ook niet allemaal te reageren. Maar dat is de vraag die je wel mag stellen. Natuurlijk is het zo dat bidden heel belangrijk is. Maar er moet toch ook een lofprijzing zijn. He, van dat we danken voor het geslachte lam. Dat we danken voor onze redding. Ik weet niet, ik heb het wel eens meer gezegd. En ik probeer dat ook bij herhaling te geven. Maar als je 's morgens wakker wordt. Ik weet niet hoe dat ik zeg het heel eenvoudig. Als je 's morgens wakker wordt, dan is het al heel bijzonder dat je wakker mag worden. Ja? En dan stap je uit bed en dan doe je het licht aan. En dan verwacht je dat er licht is. Nou, dat is niet altijd zo vanzelfsprekend. Maar dankt u er wel eens voor dat er water uit de kraan komt? En dat je kleding in de kast hebt? En dat je voldoende geld hebt om dingen te kopen? Dat zijn maar van die hele kleine dingen, maar het is een zegen, broeder, zuster. Het is een geweldige zegen. Ik kwam op een avond thuis, want we gaan er altijd van de vanzelfsprekendheid uit. Hè? Je komt thuis en ik kom aanrijden en nou, ik heb, dat is het gemak, dient de mens, mijn garagedeur gaat vanzelf over. Dus ik rijd zo naar binnen toe. Ja, toen even niet. Wat elektrisch was eraf. Ja, en dan heb je zoiets, het licht brandt niet, het is donker, maar je gaat uit van de vanzelfsprekendheid. Maar we zijn zo kwetsbaar geworden in onze samenleving, alles wordt via de computer aangestuurd. Ja, en dan hoeft maar een kleine storing te zijn en je hebt niks meer. Je staat bij de winkel, je kunt niet betalen, je staat bij de geldautomaat, je kunt geen geld krijgen. Voelt u hoe kwetsbaar we zijn? Openbaring spreekt daarover. Dat die tijd komt. Daar leven we middenin. Nou, dat komt nog, dat wil ik nog wel eens een keer met u behandelen. Maar ik wil alleen maar even zeggen het is met grote dankbaarheid dat we nog vele dingen tot onze beschikking hebben. En daar mag je de Heer ook voor danken, voor de kleinste dingen. Want wat is in de ogen van God nou groot en klein? Kunt u me dat aangeven? Ik kan het u niet vertellen. Het is al heel bijzonder dat we mogen leven. En elk schepsel, dat zegt het op, elk schepsel dat in de hemel, nou dat zijn er natuurlijk al heel veel, dat ziet Johannes op, en op de aarde, onder de aarde, en op de zee is, en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen, aan hem die op de troon zit, en aan het lam zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Dus de hele schepping gaat hierin mee. En we weten nu dat de volledige schepping in barensnood is. Hè? Romeinen 8. We zuchten. En die barensnood heeft tot gevolg, hè, want dat heeft een vrouw die zwanger is en een geboorte van een kind verwacht, dan weten we wat die barensweeën zijn en de wereld zit in de barensweeën. En die barensweeën brengt iets voort. Dat leven we middenin. Nu, dan zien we dat die hele schepping de lofprijzing overneemt, zowel in de hemel en op de aarde en wat onder de aarde is. En de vier dieren, of de vier levende wezens, zeiden, amen. En de 24 ouderlingen wierpen zich neer en aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid. Dit is eigenlijk het begin van de oordelen die over de wereld komen. In hoofdstuk 6, en daar ga ik de volgende keer met u over nadenken, daar worden die zegels geopend. En die boekrol, wat daar allemaal op geschreven staat, dat handelt over van het hele boek Openbaring vanaf, kun je wel zeggen, vanaf hoofdstuk 6, als die zegels worden geopend tot aan het einde. En al die zegels, die hebben een apart oordeel. En die voorbereiding van dat alles, daar zitten we nu middenin, broeder, zuster. En als u om u heen kijkt, en u ziet wat er in de wereld gebeurt, dan zien we daar heel veel tekenen, waar de Heer Jezus ook over spreekt, onder andere in de reden over de laatste dingen, en ik noem daar een hoofdstuk in, dat is Matthäus 24, waar hij op de Olijfberg zijn discipelen onderwijst over de toekomende dingen. En dat heeft alles te maken natuurlijk ook met Israël, maar dan zie je dus al die tekenen die hij daar benoemt, daar zitten we in. Het is als het ware een aanloop van datgene wat er gebeuren staat. Het is nog niet, het zijn nog niet de volledige oordelen, die komen nog, maar dit zijn de voorbereidingen die er naartoe gaan. En dat komt natuurlijk voor Israël komt er ook nog een hele moeilijke tijd aan, dat weten we. Maar als je, nou, hadden we ooit verwacht, ik denk dat toch nog wel even noemen, hadden we ooit verwacht dat één enkel virus de hele wereld in zijn greep zou hebben? Dat hebben we nooit gedacht. Het is wel gebeurd. Hadden we ooit gewacht dat een oorlog in Oekraïne alles zou ontwrichten? En dan komt het volgende, van als je dat benoemt, van zou het weer herstellen? Ik moet u teleurstellen, dat zal niet meer gebeuren. We zitten in een neerwaartse spiraal. En al deze dingen, die kondigen ons aan dat we geduwd worden in een totalitair systeem waar een totale controle over wordt uitgeoefend. En dan zal de mensen die na de opname van de gemeente nog op de aarde leven, zullen daarmee te maken krijgen. Maar we hebben nu de aanloop al. U weet het ongetwijfeld, ik wil er toch een paar dingen van zeggen. Want het is heel belangrijk dat we letten op de tekenen van de tijd. U weet natuurlijk, als u dat een beetje volgt, het World Economic Forum, hè, die bedenken allemaal plannen. En het betekent gewoon die plannen die worden door de regeringen uitgewerkt. En daar zitten we mee. Want er is niet tekort. Er is niet tekort aan energie. Er is op geen enkel gebied tekort. Alleen men reguleert het op een manier en op een verkeerde manier. Men creëert zelf problemen. U vindt het misschien een beetje bizar dat ik dat zeg. Maar onze regering, die creëren zelf de problemen. En op alle gebied. Ja? En ze creëren problemen, ze kunnen het niet oplossen. Maar broeders, zusters, daar zit een gedachte achter. Het moet gebeuren. Deze dingen, die houden we niet tegen. En wij mogen door genade zien dat wij een andere weg kunnen gaan. En dat we een boodschap hebben voor de wereld, dat is mijn passie ook om dat te verkondigen. Mensen voor te houden, let op wat er gebeurt. Zie om je heen. Dus blijf niet passief daarin, maar probeer mensen erbij te trekken door te zeggen van dat gaat er gebeuren. En misschien krijgt u moeilijk aansluiting. Ik zal niet zeggen dat iedereen het accepteert, maar ik zie een diep verlangen bij heel veel gelovigen om je als het ware te verdiepen in de tijd waar we leven en de Bijbel te laten spreken vanuit de Bijbel ook de mensen te waarschuwen van laat u met God verzoenen. Het kan nog. Er komt de tijd dat dat niet meer kan. Dan gaat de deur van de genade dicht. En ik wil dit nog zeggen. Van dat komen we ook nog tegen. Kijk, in het vervolg, dan zien we dat er mensen nog tot geloof komen in grote verdrukking. Ik hoop dat u dat een klein beetje kent. Van die zevenjarige verdrukking die voorafgaat aan het duizendjarige vrederijk. Maar er komen mensen tot geloof. Welke mensen komen dan tot geloof? Dat zijn mensen die hebben nog nooit het evangelie gehoord of de kans hebben gehad om het evangelie te horen. Oh, en hoe komt het dan nu van mensen die het wel horen en het niet aannemen? Ik moet u teleurstellen, die zijn voor eeuwig verloren. Die krijgen een geest van dwaling. En dat is heel ernstig. En je kunt ervan wakker liggen, als het gaat ook van je geliefde. Want de mensen wordt wel eens gezegd, ja, maar we hebben nog een tweede kans. Mag ik dit nog zeggen? Ik vind het een ernstige waarschuwing. Ik wil het u toch meegeven. Van als mensen nu sterven, ja? Ongelovig. Zijn die behouden? Nee. Ze hebben de kans gehad om hun leven in de hand van de Heer Jezus te leggen. Ze doen het niet. De mensen die nu het woord horen en het bewust afwijzen, die krijgen geen tweede kans meer. Als de gemeente is opgenomen. 2 Thessalonicenzen 2. God die geeft een geest van dwaling. Broeders, zusters, dat is best wel heel ernstig. We leven in bijzondere, moeilijke tijden. Maar ik denk dat wij de verantwoordelijkheid hebben om door te geven. Mensen, let op wat de apostel Paulus ook zegt, hè, van dat hij het uitroept van laat u met God verzoenen. Nu is het nog de tijd om je ogen te richten op de Heer Jezus. En ik wil u daartoe ook toe aansporen. Ja, dat hoofdstuk 5, ik wil daarmee afsluiten. Het sluit ook af met een aanbidding. En dat heb ik ook al gezegd. En ik bedoel maar, onze taak is ook, en dat doe je met veel vreugde, onze aanbidding is voor onze gezegende verlosser. Hij heeft u en mij gekocht met zijn dierbaar bloed. Hij is de moeilijkste weg gegaan die je ooit maar kunt bedenken. Maar weet u, en daar wil ik ook mee eindigen, Hebreeën 12 zegt ons, na dat hoofdstuk van de geloofshelden, en dan zien we dat daar staat dat de Heer Jezus ook die moeilijke weg moest gaan. Maar weet u, hij zag op de vreugde die voor hem lag. Mag ik u daar mee bemoedigen? Zie op de vreugde die voor u ligt. Want het beste komt nog. Amen.